We gaan verder, want we lopen eens een keer redelijk op schema. Dus dat wil ik graag zo houden natuurlijk. Hoef ik straks niet te zeggen, het is 5:05. Apostelen die uit het lood geslagen waren door de gebeurtenissen, de dood van de Heer Jezus. Maar die veranderden in krachtige getuigen. Dat wil ik nu laten zien. Fem, als jij... Fem?
Ja.
Ja?
Oké. Okay.
Alleen de naam noemen is al genoeg. Nou, geen uitleg nodig. Maar een van de meest sprekende voorbeelden daarvan, die vinden we in Lucas 24. Tamelijk bekend gedeelte, denk ik. Lucas 24, lees ik vanaf vers 13, dat zijn de Emmausgangers. Tenminste, dat staat boven de pericoop bij mij. Zo worden zij in de volksmond genoemd, zeg maar. En zie, twee van hen, en dat van hen, daar ga ik vanuit dat daar ook mee bedoeld wordt de apostelen, die worden namelijk in vers 10 genoemd. Dus ik reken deze twee voor het gemak ook maar tot de apostelen, die Emmausgangers. Daar mag u anders over denken, maar... Twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek, een dorp, dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. Vandaar dus de Emmausgangers, want ze gingen op weg naar Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkaar ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam. Dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Dus die twee die lopen daar onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. Uitgebreid in conversatie met elkaar over wat er voorgevallen was. En toen kwam Jezus bij hen. Hij ging samen met hen. En dan lees je in vers 16. Hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zei tot hen. Wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt. En waarom ziet gij droevig? En waarom zijn jullie zo bedroefd en waar hebben jullie het over? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordde en zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Nou, dus wordt hier de Heer Jezus verweten dat hij eigenlijk niet wist wat hij had moeten weten. Verwijt krijgen ze straks zelf terug. Maar, en hij zei tot hem welke? Je zou kunnen zeggen dat de Heer zich hier van de dom houdt en... Hij wist natuurlijk precies waar het over ging. En hij zei tot hem welke? En zij zeiden tot hem de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters, hoge priesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. He, om onze, vorige keer in Jesaja 53, om onze overtredingen werd hij verwond. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Hij werd door de overpriesters en oversten van het volk overgeleverd aan de Romeinen. Tot het oordeel des doods en ze hebben hem gekruisigd. En dan... zeggen ze, en wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dat was namelijk hun verwachting. Daar hadden ze hun hoop en hun verwachting op gesteld. Maar ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Ze zeggen van ja, wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou, maar nu is het al de derde dag. Hij is al 3 dagen dood. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Maar ook, ja, ook dit nog, hè, wat er nu bij staat. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld. Die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. Nou, dat lees je allemaal in de evangelie. We hadden het in de pauze even over. Je zou eigenlijk die hoofdstukken naast elkaar moeten leggen. En dat allemaal naast elkaar lezen om die gebeurtenissen te reconstrueren. Maar daar wordt dit dus ook verteld, dat vrouwen naar het graf gingen. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige van degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo. Gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. He, zij zeggen dus van nou, wat die vrouwen kwamen vertellen. Dat sommige van degenen die met ons zijn, die gingen ook naar het graf. En ze bevonden het al zo, namelijk ja, dat het graf leeg was. He, want zij, die vrouwen konden zijn, die zagen dat het graf open was. Ze zagen dat zijn lichaam er niet in was. En nou, anderen hebben dat dus ook gezien. En zij zeggen dan als commentaar erop, ja, het is nu al de derde dag. En dan zegt de Heer, en dan krijgen zij het verwijt. O onverstandige, dwaze, staat er letterlijk, dwaze en trage in het hart. Om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Kijk, zij hadden een verwachting op. Ze hadden een hoop gesteld op de Heer, hè, dat zeggen ze ook. En ze hadden inderdaad verwacht en gehoopt, hè, gehoopt dus verwacht, dat hij Israël verlossen zou. Dat was hun verwachting. En de Heer verwijt ze dan dat ze dwaas, of onverstandig, is wat vriendelijker, maar dat ze onverstandig en traag zijn van hart, omdat ze niet alles geloven wat de profeten gesproken hebben. Ze geloofden wel een bepaald gedeelte van wat de profeten gesproken hadden, namelijk dat de Messias zou komen en Israël verlossen zou, en zijn koninkrijk op zou richten, en de volkeren zou onderwerpen. Dat is overigens wat men tegenwoordig over het algemeen niet meer gelooft volgens mij. Maar dat geloofden zij dus wel. Maar dat andere gedeelte, dat geloofden ze niet. En dat noemt de Heer dan ook in het volgende vers. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? He, ze waren dwaas, onverstandig en traag van hart, omdat ze dat niet wisten of niet geloofden dat de Christus ook moest lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Nou, hoe hadden zij kunnen weten dat de Christus ook moest lijden? Nou, wat dacht je van Jesaja 53? Waar dat uitgebreid beschreven wordt. Maar of ze kenden het niet, of ze geloofden het niet. Blijkbaar. Ik zou nog heel wat voorbeelden kunnen noemen. Hè. Psalm 22 is ook een bekende waar waar bijvoorbeeld ook die uitspraak van de Heer aan het kruis genoemd wordt. Hè? Waarom, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die komt uit Psalm 22. Maar daar wordt ook al gesproken over het lijden van dat over de Heer Jezus Christus komen zou. Nou, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Dat hadden ze dus moeten weten vanuit de schrift. En dan staat er, en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Nou, ik noem er dan even net zojuist twee schriftgedeeltes waarin dat beschreven staat. Psalm 22 en Jesaja 53. Maar de Heer zegt hier eigenlijk tegen deze mannen, deze emmersgangers, dat het een, dat heel de schrift daarvan getuigt. Dat heel de schrift getuigt van het lijden dat over hem komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. En hij begint hun dat uit te leggen vanaf van Mozes en van alle profeten. En er zijn nogal wat profeten in de schrift, want niet alleen Jesaja, die ik net al noemde, was een profeet, maar de psalmen haalden we al aan. David wordt ook een profeet genoemd in de schrift. Handelingen 2, zegt Petrus als hij een aantal psalmen aanhaalt. Nee, dat zijn niet de woorden van David in de eerste plaats, maar David was een profeet en die heeft dit voorziende gesproken van de zoon van David, de Christus. Maar ik kan het niet nalaten om hier even wat dingen uit aan te halen. De bronnen hebben er van Mozes en van al de profeten. Je zou kunnen zeggen, de naam Mozes, die betekent uit het water getrokken. Mozes Mozes werd in het water gegooid. Nou ja, gelegd, maar hij kwam in het water terecht, net als alle andere kinderen van het volk Israël. Ik heb onlangs die geschiedenissen met de kinderen nog eens doorgenomen, maar dan de farao die wilde dat het volk zich niet uitbreidde, dus al die kinderen werden in de Nijl gegooid. Dat er waarschijnlijk ook in de commentaren lees je dan dat er waarschijnlijk ook krokodillen zaten, maar dat lijkt me niet echt nodig om een baby te doden. Dus in het water gooien wel voldoende. Maar al die kinderen werden in de Nijl gegooid. En wij hebben het vaak over de doodsjordaan, maar dat was op dat moment een doodsnijl. Daar werden de baby's van het volk Israël in gegooid. En Mozes kwam daar ook in terecht. Maar die werd er uitgetrokken. Daarom noemde die dochter van farao noemde hem ook Mozes, omdat hij uit het water werd getrokken. Een beeld van dood en opstanding. Dus de Heer had het over zijn naam kunnen hebben, uit het water getrokken. Of over de geschiedenis, hoe hij uit het water werd getrokken. Het spreekt allemaal van de dood en opstanding van Christus. Daar is het een beeld van. De Heer had al wat eerder kunnen in de schrift. Dit is de derde dag dat dat het land opstond uit het water. Ook een beeld van opstanding. Ook uit het water getrokken overigens. In een bepaalde zin. Dagon hebben we het wel eens over gehad. Toen we het over de ark van het verbond hadden. Die werd ook verslagen op de derde dag. Die geschiedenis hebben we ook behandeld. De doortocht door de Jordaan. Waar ook de ark een hoofdrol in speelde. Lag aan het die ging aan het hoofd van het volk, als eerste daar doorheen. Ook het beeld van Christus, die opgewekt werd. Nou, Daniel, die uit de leeuwenkuil getrokken werd. Hij overleefde die leeuwenkuil. Nou, enzovoorts, enzovoorts. Of Abraham. Hè? Van Abraham lees je overigens ook dat deze geschiedenis, dat hij Isaac moest offeren, plaatsvond op de derde dag. Ook een beeld van de dood en opstanding van Christus. Maar heel de schrift getuigt daarvan. En in al die geschiedenissen, in al die plaatjes, in al die beelden vinden we die waarheid beschreven. Namelijk dat de Heer Jezus Christus stierf en uit de dood opstond. Dus alle schriften zijn profetisch. Van begin tot het einde. Daarom zei ik aan het begin al even, als we het zouden gaan hebben over Christus is opgewekt, of Christus is opgewekt op de derde dag, of Christus is opgewekt op de derde dag naar de schriften, ja, dan dat is zo'n uitgebreid onderwerp. Daar kun je elke week, elke dag al bijbelstudies over geven. Ik hoorde pas iemand zeggen dat hij wel zijn lijstje had bijgehouden van alle verwijzingen in de schrift naar de derde dag. En daar was hij op een gegeven moment maar mee gestopt, want daar kwam geen einde aan. Ja, niet alleen de drie of de derde, maar er staat ook vaak De volgende dag, dus andere daags. En als je dan telt, kom je ook heel vaak op een derde. Dus op die derde dag, er gebeurt er altijd iets. En dat iets, wat er in zo'n geschiedenis gebeurt, ja, dat verwijst altijd naar die grote gebeurtenis waar we het nu over hebben, namelijk de opstanding van Christus. Maar die Emmausgangers, die waren uit het veld geslagen, uit het lood geslagen, gedesillusioneerd. En net als de andere discipelen van wat er gebeurd was. En ze werden later getuigen van dat waar heel de schrift van getuigt. De schrift getuigt van de opstanding van Christus. Nou, dit zijn maar 6 plaatjes. Ik had er heel wat meer naar voren kunnen brengen. Ja, Jona. Ja.
Ja.
Ja, ook dat. Ja. Maar ja, noem maar een geschiedenis en we vinden er echt wel een verwijzing in naar Christus. Want daar spreken ze uiteindelijk allemaal van. Lucas 24 was dat. Zij keren dan terug naar de discipelen, naar de anderen. Vers 33, keren ze terug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de 11 samenvergaderd. Er waren nog maar 11 over. En daaraan getuigen ze, de Heer is waarlijk opgestaan. En hij is van... Die 11 die zeggen dus tegen hen, van de Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. En dan vertellen zij wat hen overkomen is. Dat zij hem dus ook gezien hebben. Nou, vervolgens verschijnt de Heer dan ook aan hen. Wat ik vervolgens wil doen is even doorbladeren naar het boek Handelingen. Wat in Handelingen daar. Nou, daar heb ik gewoon eens met de concordantie heb ik dat woord getuigen heb ik opgezocht. Hier zie je het weer, Handelingen 1 vers 8 is de eerste schriftplaats waar ik naartoe ga. En daar heb ik gewoon de concordantie op losgelaten. En dan zie je waar dat woord allemaal voorkomt. Nou, dat is een flink aantal keren in Handelingen. Enzovoorts, enzovoorts. Nu is dit maar 1 verbuiging van dit woord. Maar er zijn er nogal een stuk of 3, 4. Dus dit woord komt echt wel een aantal keren voor. Dus ik beperk me nu ook slechts tot de boek Handelingen. Maar ik wil laten zien dat die uit het veld geslagen apostelen veranderden in krachtige getuigen. Maar ook echt spraken van wat zij hadden gezien. En van wat ze hadden gezien en dat onder bewijs stellen. Zij hadden gezien en daar spraken zij van. Handelingen 1 vers 8 was de aanvang van het boek Handelingen. Daar vragen de discipelen in vers 6. Heer, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten, herstellen? Dat is eigenlijk de vraag die ligt aan de basis van het boek Handelingen. En die dus in het boek Handelingen beantwoord wordt. Ze krijgen daar een enigszins ontwijkend antwoord op, zou je kunnen zeggen. Dat het hun niet toekomt de tijden en gelegenheden te weten. Maar staat er dan in vers 8. Jullie zullen ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Die over of op jullie komen zal. En jullie, gij zult mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem als in geheel Judea enzovoorts. Maar de Heer spreekt hier tot hen. Dat lezen we overigens in vers 4. Hij is daar met hen vergaderd. Ze hadden hem gezien, die apostelen. En zij zouden daarvan gaan getuigen. Dus ze zouden daarvan van gaan spreken. Jullie zullen mijn getuigen zijn, zegt de Heer. In Jeruzalem en in geheel Judea. Nou, ik blader verder naar Handelingen 2, vers 32. Dit is dus die toespraak van de apostel Petrus op de Pinkse dag. Waar hij dus inderdaad een aantal psalmen van David aanhaalt. En waarin hij zegt van nou... kijk of ik dat dan even zo snel kan vinden. Ja, in vers 30 zegt hij dat David een profeet was. En dat God hem gezworen had dat uit zijn lendenen de Messias voort zou komen. En David, die heeft dat, vers 31, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Daar gaan dus die psalmen over. En dan vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Dus Petrus die verklaart daarvan, ja, wij hebben hem gezien en daar spreken wij van. Wij zijn er getuigen van. Hij stelt het ja, ook hier weer onder bewijs. Het is eigenlijk een juridische term, wat ik al eerder aangaf. Zoals dat ook bij ons nog steeds het geval is. Een getuige is iemand die opgevoerd wordt voor een rechtbank. En die wat dient als bewijs. Nou, 3 vers 15. Dat is ook een toespraak van Petrus nadat de lamme of de kreupele man bij de schone poort werd genezen. Ik haak even aan in vers 14. Jullie hebben de heilige en rechtvaardige verloochend, zegt Petrus tot het volk. En jullie hebben begeerd dat jullie een man die een doodslager was, die Barabbas, dat die jullie zou geschonken worden. En dan in vers 15. En de vorst des levens, de levensvorst, hebt gij gedood. Jullie hebben hem gedood. De vorst des levens, de levensvorst, hebben jullie gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn, voegt hij eraan toe. Overigens is dit ook een refrein, wat je het hele boek Handelingen doorvindt. Hè? Petrus zegt tegen dat volk, jullie hebben hem gedood, dat is het aandeel van het volk, jullie hebben hem gedood, God heeft hem opgewekt. En wij zijn daarvan getuigen. Nou, zoals Paulus aanhaalt in 1 Korinthe 15, dat het er meer dan 500 waren. Nou, ik sla er echt een aantal over. In Handelingen 7 vers 44, dat vind ik wel een mooie. Die kwam ik zelf tegen toen ik, dat is dan niet precies... hetzelfde woord, maar weer een vervoeging daarvan. Ik zal ook dat even onder bewijs stellen. Hier wordt de tabernakel genoemd. Ik denk, nou, die wil ik toch even meenemen. Naar de studies die we hier hebben gehouden over die tabernakel. Maar er wordt dus gezegd de tabernakel der getuigenis. De tent van de getuigenis. Maar wat deed die tabernakel? Ja, die getuigde dus blijkbaar. We hebben toen tamelijk uitgebreid, hoewel, dat valt ook wel mee. Maar we hebben het toen over die tabernakel gehad. En toen hebben we ook gezien dat Mozes dingen op de berg getoond waren. Dus die heeft ook gezien. Mozes heeft dingen gezien. En die werden, het abstracte werd zeg maar vastgelegd in het... In concrete vormen. En zo werd die tabernakel gebouwd en al die attributen die daarin zijn. En die getuigen van de dingen die Mozes gezien heeft. De tent van de getuigenis. Die tabernakel, die tent en de attributen die erin zijn. En alles wat daarmee samenhangt. De afmetingen, de materialen die gebruikt zijn. De priesterdienst. Het getuigt, het spreekt... allemaal van geestelijke waarheden. En Mozes had die zaken gezien. Ja, en hij had daar een aantal kunstenaars voor... die de geest van God hadden ontvangen om dat in de materie uit te drukken. Dus daarom heet het de tent van de getuigenis. De tabernakel der getuigenis. Nou, nog eentje uit Handelingen. Handelingen 26... waar Paulus voor Agrippa staat. Paulus zou getuigenis afleggen voor vorsten en stadhouders. Nou, dat doet hij hier dus inderdaad. Nou, hier vertelt Paulus aan die Agrippa. Ja, aan Agrippa inderdaad. Hier vertelt Paulus aan Agrippa wat hem op de weg naar Damascus gebeurd was. He, dat er een stem uit de hemel kwam die tot hem sprak. En dat hij zei, wie bent u heer? Nou, ik ben Jezus die jij vervolgt. He, dat is wat we ook beschreven vinden in Handelingen 9. Waar die gebeurtenis, die geschiedenis beschreven wordt. En Paulus vertelt dat hier aan Agrippa, wat hem overkomen is. En dat, nou, dat Jezus dan tegen hem zegt vanuit de hemel, ik ben Jezus die gij vervolgt, vers 15. Maar richt u op, sta op, opstanding, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen. Staat hier, hier wordt ook weer dat woord gezien gebruikt. Hiertoe of tot in dit. Ik werd gezien. Hiertoe ben ik in jou ook hier weer dat woord gezien. Hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige van de dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Paulus had de opgewekte Christus gezien, die was aan hem verschenen uit de hemel. En hij zei tot hem, richt u op, sta op je voeten, want hiertoe ben ik je verschenen. Hiertoe werd ik door jou gezien, hè, opdat ik jou zou stellen, om jou te stellen tot een dienaar, een assistent en een getuige van de dingen die je gezien hebt. En dus hij zou spreken van wat hij gezien had. Van wat de Heer hem had laten zien. Nou, pak een concordantie en zoek dat woord op. Er zijn nogal een aantal in handelingen. Maar om de tijds willen heb ik me hiertoe beperkt. Ja, nog een aantal schriftplaatsen die ik kort voor het voetlicht wil brengen. Om te laten zien dat het Nieuwe Testament een document is van getuigenissen, maar ook van mensen die het gezien hebben en die daarvan getuigen. Dat het een gedocumenteerd document is van feiten die onder bewijs worden gesteld. En vinden dat bijvoorbeeld in Lucas 1, waar Lucas zijn inleiding tot het Lucas-evangelie schrijft, zeg maar. Ook de aanleiding waarom hij het schrijft. Na de maal, daar immers, zegt de interlineair, daar immers namelijk. Wat oud-Nederlands natuurlijk in de Statenvertaling. Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Lange zin, maar gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelve aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Ik lees even verder. Zo heeft het mij ook goed gedacht, hebbende alles van tevoren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus. Nou, nu even rustig, want het zijn nogal zinnen. Lucas schrijft aan een Theophilus, mooie naam trouwens, betekent Theo is God. Een vriend is een liefhebber, dus is een liefhebber van God. Nou, dat zijn wij ook allemaal, denk ik, anders zaten we hier niet. Dus ik denk wel dat hij gewoon echt aan een Theophilus heeft geschreven, maar als je de naam overdrachtelijk noemt, nou, dan schrijft hij aan ons allemaal. Dat is ook zo, want heel de schrift is nuttig voor ons. Maar hij schrijft aan ene Theophilus en hij zegt dat hij dat doet om, nou, omdat hij dat nauwkeurig heeft onderzocht. Maar in vers 2 zegt hij, zoals ons overgeleverd hebben, zoals overleveren aan ons, degene die vanaf het begin zelf aanschouwers en dienaars van het woord zijn geweest. Hè? En degene die dat overgeleverd hebben aan hem, zegt hij, dat zijn ooggetuigen geweest. Dat woord gebruikt hij hier. Dus ze zijn, Lucas zegt van joh, de dingen die ik naar voren breng, die heb ik overgeleverd gekregen van zij die vanaf het begin, nou, wij zouden zeggen met hem omgewandeld hebben, hè, in zijn omwandeling hier op aarde, en die getuigen zijn geweest van zijn opstanding. Ja, en Lucas zegt hier, ja, ze zijn ooggetuigen geweest, ze hebben het gezien. En hij zegt dan, nou, zo heb ik, heeft het mij ook goed gedacht, hebbende alles van tevoren naarstiglijk, ook zijn oud-Nederlands woord, naarstiglijk onderzocht. Ja, op nauwkeurige wijze, zegt de interlineairie. Hij had dat op nauwkeurige wijze onderzocht. En hij heeft ooggetuigen gesproken. Opdat gij moogt kennen, vers 4, de zekerheid van de dingen waarvan gij onderwezen zijt. Het staat er nog wat sterker, opdat jullie zullen beseffen, besef zullen hebben van de dingen waarvan je werd onderricht. Nou, daar valt natuurlijk nog wel wat meer over te zeggen, maar dat doen we niet. Maar het is in ieder geval ook weer hier, wordt zo de nadruk gelegd, ik heb het nauwkeurig onderzocht, ik heb het van ooggetuigen, en dat heb ik op nauwkeurige wijze uitgezocht. Ik heb getuigen gesproken, en dat stel ik op papier, omdat jullie besef mogen hebben, een zekerheid van de dingen die jullie onderwezen zijn. 1 Johannes 1. Is ook heel sterk als het gaat om deze dingen. Om het onder bewijs stellen van de zaken. Het zijn ook elke keer. In de laatste gevallen even, zijn het de is het zeg maar de inleiding waarmee het boek aanvangt. Hè? In Lucas was dat zo, hier in Johannes is dat ook zo. Het is de basis van eigenlijk van wat er volgt in de rest. Hetgeen was vanaf het begin, hetgeen van de beginnen was, let op, hetgeen wij gehoord hebben. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Dus gehoord, gezien, ja, aanschouwd, hè, dat is nog wat meer dan zien. Dat is werkelijk in je opnemen. Gadeslaan, zegt de interlineairie. En ook met de handen getast hebben. Dat was immers de voorwaarde voor Thomas. Hij moest het zien en als ik niet voelde ik weet niet hoe hij het precies zegt, maar de litteken in zijn handen. Als ik dat niet onderga, dan geloof ik het niet, zei Thomas. Maar Johannes zegt dan hier, hetgeen was van het begin, hetgeen wij gehoord hebben, gezien, aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En dan een tussenzin. Want het leven is geopenbaard. Het leven werd openbaar gemaakt. En wij hebben het gezien. En wij getuigen, zegt hij ook hier. En wij getuigen. En verkondigen ulieden dat eeuwige leven het welk bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Dat zijn natuurlijk hele lange zinnen waar je... Maar ja, wat rustiger doorheen moet. Maar het staat dus tot twee keer toe dat het het leven werd geopenbaard. En aan het einde van het vers ook weer het werd openbaar gemaakt aan ons. Maar dat leven, dat wil ik nog wel even, dat wil ik nog wel benadrukken. Dat leven wat hij hier noemt, is niet het leven van de Heer Jezus zoals hij hier wandelde op aarde. Het gaat hier over de opgewekte Christus. En want het gaat... wat hij hier verkondigt, zegt hij in vers 2, is... Ik verkondig jullie dat eeuwige leven. Namelijk dat ionische leven. Dat leven van de toekomende ion. Daar gaat het over. Dat onvergankelijke leven. Om het zo te zeggen. En daarvan getuigt hij dat het werd geopenbaard. En dat zij het hadden gezien. En bij getuigen. Ook hier weer dat getuigen. Dat, ja, datzelfde woord. Maar waar dat woord, ons woord martelaar vanaf komt. En wij getuigen, ja, en wij verkondigen, hè, wij berichten, zoiets als rapporteren. Hè, wat is dat berichten? Het komt in dat woord verkondigen niet helemaal mee, maar wat zij deden, wat Johannes doet, zegt hij, hij bericht, hij rapporteert, hij brengt verslag uit van wat hij heeft gehoord, gezien, aanschouwd en getast. Alle zintuigen komen zo aan de beurt. En in vers 3, hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat, dan weer verkondigen, maar dat, daar brengen wij verslag van uit, dat rapporteren wij, dat brengen wij als een bericht, opdat ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En, dan, en deze dingen schrijven wij, opdat uw blijdschap vervuld zij. He, wat wij hebben gezien, gehoord, getast, aanschouwd, dat rapporteren wij, daar brengen wij verslag van uit, dat schrijven wij, ja, opdat uw blijdschap vervuld zij. Want daarin is blijdschap, namelijk dat de Heer Jezus Christus is opgewekt. En zoals die Corinthiërs, sommigen onder die Corinthiërs zeiden dat er geen opstanding van doden is. Ja, dan zegt Paulus, ja, dan heb je dus geen evangelie. Dan is je het evangelie leeg, is namelijk geen evangelie. Dan is je geloof leeg, dan ben je nog in je zonde, dan ben je ja, ten dode opgeschreven om het zo te zeggen. Dat is geen goed bericht. Maar hij is opgewekt en daarom hebben we dus wel een goed bericht. En Johannes zegt hier, ja, dat schrijf ik jullie, omdat jullie blijdschap vervuld wordt. Nou, de allerlaatste schriftplaats voor deze ochtend waar ik naartoe ga is 2 Petrus 1. Ja, hij zegt daar in vers 15, ik zal ook naastigheid doen, hè. Ik zal mij beijveren bij alle gelegenheid, bij iedere gelegenheid, dat gij na mijn uitgang, zijn uitgang uit het leven, namelijk de dood, ik zal mij beijveren bij elke gelegenheid dat jullie na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis mocht hebben. Dat het jullie in herinnering zal gebracht worden. Want, ik vind dit overigens, deze zin vind ik een van de mooiste uit de Statenvertaling. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, zegt de Statenvertaling. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Wij zijn toeschouwers geweest. Wij hebben het gezien. Hier refereert hij overigens naar de verheerlijking op de berg. Wat ook een uitbeelding is van de opgewekte Christus. Maar zij hebben de opgewekte Christus gezien. Ze zijn toeschouwers geweest. En dat zijn geen met wijsheid gemaakte mythen. Het is wel Gods wijsheid, maar het zijn geen mythen, geen fabels. Dit woord mythe ken je nog in het Griekse woord. Het zijn geen mythen die wij zijn nagevolgd, maar wij hebben het gezien, zegt Petrus. Dus het is een getuigenis van zij die het gezien hebben en die het onder bewijs las stellen, ook hier in Petrus. Nou, dat was wat ik deze ochtend eens met jullie wilde delen. Ik eindig hier nu in 2 Petrus 1. De volgende keer zal ik ongetwijfeld teruggaan naar dit gedeelte, want we hebben het nu gehad over dat het Nieuwe Testament een gedocumenteerd getuigenis is van zij die de opgewekte Christus hebben gezien, of die dat op nauwkeurige wijze onderzocht hebben, zoals Lucas zegt, en daarvan verslag doen, daarvan rapporteren. Maar de volgende keer wil ik eens met jullie aan jullie laten zien, om het zo te zeggen, dat degene die dat gezien hebben en degene die ze ook zeggen dat zij getuigen zijn, dat zij degene zijn die dit boek hebben samengesteld, om het zo te zeggen. Dat zij degene zijn die, of zoals wij dat zouden zeggen, de kanon van onze Bijbel hebben opgesteld. Dat is, ik weet niet of dat bij jullie zo is, maar dat is over het algemeen tamelijk onbekend. Want men zegt dat men bij een concilie in Nicea heeft besloten dat deze 70 boeken tot de Bijbel moeten behoren. Maar ik wil volgende keer laten zien, vanuit de schrift, dat de apostelen die kanon hebben vastgesteld, bij elkaar hebben gebracht en gedocumenteerd hebben. En ik haal al even, dan heb ik het weggeslagen, maar ik haal al even Petrus aan. Nou, dat doe ik uit mijn hoofd. Die zegt hier van, ik zal mij beijveren dat ook na mijn bij elke gelegenheid, dat als ik straks weg ben, dat jullie over aan deze dingen herinnerd zullen worden. Dus Petrus onder andere, plus Paulus, maar ook medewerkers van hen, zoals Lucas, hebben zich beijverd om die geschriften bij elkaar te brengen. En die hebben dat ook echt gedaan. En daar geeft de schrift zelf getuigenis van. En dat wil ik volgende keer eens laten zien. Want ik vind dat echt een schitterend onderwerp. Het was voor mij echt een eye-opener toen ik dat leerde. Zoals ook dit, dat het niet zomaar verhaaltjes zijn, maar dat het onder bewijs is gesteld. Mensen hebben de opgewekte Christus gezien, zij getuigden daarvan. Zij werden van uit het veld geslagen mensen, werden ze krachtige getuigen die het... Het woord martelaar, die het allemaal met, volgens mij, allemaal zonder uitzondering, ik weet niet of ik dat helemaal juist zeg, maar vrijwel zonder uitzondering, laat ik het veilig houden, met de dood hebben moeten bekopen, dat zij getuigen. En als je getuigt van iets, wat je met de dood bekoopt, ja, dan moet je er zelf wel van overtuigd zijn dat het de waarheid is. En ik weet ook wel dat de mensen sterven voor leugens. Dat zien we ook nu in de wereld om ons heen. Dat lezen we van in de kranten. Dat er mensen sterven omdat ze een ideaal nastreven. Zelfmoord, aanslagen enzovoort. Maar ze sterven voor een leugen, maar ze zijn ervan overtuigd dat dat de waarheid is. En die discipelen, die eerst gedesillusioneerd waren en uit het veld geslagen, die veranderden in krachtige getuigen. Waarom? Omdat ze het gezien hadden. Omdat ze de opgewekte Christus hadden gezien. Ze waren eerst van overtuigd dat hun wereld in elkaar stortte, om het zo te zeggen. En later gaven ze een krachtige getuigenis van een opgewekte en verrezen Heer. En ja, wie zo'n boodschap kent, die gaat zich ook inderdaad beijveren bij elke gelegenheid om ervoor te zorgen dat na de dood, want zij wisten wat ze voor belangrijke functie, hè. Zij hadden die apostelen, daar ga je ook beijveren om na je dood in herinnering te kunnen brengen die zaken waarvan zij getuigen waren. En daar wil ik het dan de volgende keer over hebben.